Welkom bij aflevering 4 van de podcast van Plantenverhalen over de geschiedenis, de symboliek en het gebruik van planten. Mijn naam is Annette Breuren en deze aflevering is gevuld met cultuur. We gaan van het oude Griekenland naar de 19e eeuw, naar een van Nederlands grote dichters van de afgelopen eeuw, Gerrit Achterberg. En het gaat vooral over de linde. Ik heb vandaag een gastverteller en dat is Vincentius van Rossum. Hij is tekstschrijver, doet voice-overs en verteller. Met een grote liefde ook voor de natuur, vandaar dat ik hem heb gevraagd om een bijdrage aan deze podcast te geven. En ik zelf vertel over de linde wel eens in mijn thema over vrouwen. Vrouwen en kruiden heb ik een aflevering van Plantenverhalen. Want weet iedereen niet dat de natuur is gevuld met vrouwelijke aanwezigheid, vrouwelijke geesten, dryades, bosnimfen, bomen gewijd aan godinnen. Ik zal je het verhaal vertellen van Philyra. Philyra, die werd veranderd in een linde. Een linde werd. Philyra. In het oude Griekenland lag daar op de zachte bosgrond. Zojuist was haar geliefde uit de omhelzing van haar benen weggegaloppeerd. Ja, u hoort het goed, weggegaloppeerd. En nu vulde de lucht van de bosgrond de droge naalden, de dorre blaren, haar neus en kalmeerde haar wat. Dat was maar goed ook, want even van tevoren nog had ze de liefde bedreven met haar neef Kronos. Dat was in die tijd op zich niet zo vreemd om met de neef de liefde te bedrijven, maar wat het spannender had gemaakt was dat ze op het moment supreme betrapt werden. Ze hoorden een verschrikkelijk snerpende gil van Rhea. De echtgenote van Kronos staarde hen aan. Kronos veranderde zichzelf vliegensvlug in een hengst om verwarring te zaaien en er snel vandoor te gaan. Maar los van verwarring had hij ook iets anders gezaaid. De arme Philyra, maanden later, baarde hierdoor een monsterlijke baby. Was dit een baby? Half man, half paard. Een centaur. Ze noemde hem Chiron. Ze schaamde zich diep. En uit die schaamte smeekte ze veranderd te worden in een linde. Haar wens werd verhoord. Ze veranderde in een lindeboom, Philyra in het Grieks. Terwijl haar zoon Chiron heel veel kennis van medicinale planten met zich mee de wereld inbracht. Daar werd hij onbekend. Zo wist hij vast ook dat de linde gebruikt kan worden tegen hoofdpijn. En om het zenuwstelsel te kalmeren. En om het zweten te stimuleren wanneer men koorts heeft. Wat een moederlijke, zorgende en zachte boom. Vincentius van Rossum. Ik zie wel eens berichten van jou langskomen. En dan zie ik vaak dat je ook echt op hele mooie plekken vertelt. Hè? Fort of, ja, of wat in de buitengebieden, ja, lijkt het vaak.
Maar dat is toevallig hoor. Want ik word dus gevraagd. En dan moet ik ineens naar zo'n plek. En dat is dus heel spannend. Uh-huh. Want de eerste keer dat ik buiten vertelde was een natuurcamping. En dat was aan het water, aan zo'n dode arm van de Maas, geloof ik. Ja, de Maas. En daar groeide een boom overheen en daar kon je in zitten.
Oh,
ik denk, nou, dit is een ideale plek. Dus ik kon in die boom zitten en het publiek zat daaronder.
Ja.
Ah, dat was heerlijk.
Mooi, ja, een soort treur.
En toen ging het verhaal... Yeah. Ja, precies. Yeah. Er was inderdaad een treurwillig, maar het was geen treurig verhaal. En... Het was wel een verhaal over een meer in Wales, waar dan een betoverend mooie vrouw uit het water kwam. Dus ja, een betere plek kon je niet vinden, buiten Wales dan. Hè?
Ja, precies. Ja. Oh, leuk. Ja, want ik heb jou eigenlijk ook gevraagd, omdat, nou ja, je reageert altijd enthousiast op wat ik doe. En omdat ik weet dat jij ook zo van de natuur houdt, hè? Dus dat,
Ja,
ja.
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 Ja, gewoon elke dag ben ik buiten met twee honden en een camera.
Ja, en dat inspireert je verhalen waarschijnlijk ook. Of niet?
Ja, want als ik dan een verhaal vind, ja, dan moet iets zijn wat aanhakt bij mij. En dan vind ik het leuk om daar eigen dingen aan te koppelen. Hè, zodat het mijn verhaal wordt.
Mm-hmm.
Ja. En want dat verhaal waar we het nu over gaan hebben, met die lindenboom.
Ja,
dat van die linden heb ik er zelf ingebracht. Want dat stond niet in die legende.
Nee, dus en ja, maar wel met een reden natuurlijk dat je voor de linden hebt gekozen, hè?
Uiteraard, ja, uiteraard. Ja, want ja. Die legende gaat over dat je niet lichtvaardig moet oordelen over een ander. Dat je geen recht hebt om dat te doen. En dat wordt heel stellig uitgewerkt. Maar wie heeft nou wel recht om te oordelen in deze wereld? Dat is de rechter. En toen vond ik in een boek over de lindenboom dat daar onder recht gesproken werd. Ik denk, nou, dat is dan het einde van het verhaal. Dan is die cirkel rond. Ik vind het leuk om een ronde cirkel. Het begint ergens en dan eindigt het weer bij het begin.
Ja, en
dat vind ik sterk als een verhaal dat heeft.
Ja, en in de tekst zoals je hem had gevonden, want je hebt hem inderdaad natuurlijk zelf bewerkt en ja, eigen gemaakt. Zoals je hem hebt gevonden, was het een naamloze tak?
Gewoon een dorre tak.
Een dorre tak, niet van een specifieke boom of zo.
Nee, en een dorre tak, ja, dat geeft ook al een beeld, hè?
Ja, dat is de dood. Toch?
De dood, precies. En op een gegeven moment wordt dan de genade van God weggehaald bij hem. Dan word je dus ook een soort dorre tak. Tenminste, dat lees ik erin.
Heb jij de lindenbloesemthee bij de hand? Want ik heb hem net gezet.
Oh, nou, ik woon in de provincie en op de een of andere manier kan ik het nergens vinden in de stad.
Oh, ja.
Zo bij een reformwinkel lindenbloesemthee halen.
Precies, ja.
Ja, ik heb er dus wel naar gezocht, kon het niet vinden.
Nee.
Jammer.
En heb jij een linde, want je woont ergens in Brabant, geloof ik, of niet? Of heb ik dat mis?
Nee, het is net Gelderland.
Oké, okay, ja. En heb jij een linde bij je in de buurt waarvan je denkt, want ik moest even nadenken, hè, van ken ik nou echt zo'n mooie, grote, oude, dikke linde? Want ja, ergens in de buurt hier is echt zo'n lindenlaantje, waar de kinderen liggen lopen, zeg maar. Maar dat zijn jonkies, die zijn niet zo indrukwekkend, vind ik dan nog. Maar ik moest echt wel even nadenken. In Den Haag weet ik er wel één te staan bij Pluk, maar ik moest wel echt nadenken. Heb jij dat ook? Of,
ja. Nee hoor, want op 100 meter afstand zijn drie lindenbomen, oude lindenbomen. En er staan veel lindenbomen hier in het dorp.
Okay.
Ook in het parkje. Dus ik zie ze elke dag.
Ja, mooi.
En ik vind het zo leuk dat één zo'n lindenboomblaadje, dat is een hartje. Hè?
Mm-hmm. Ja,
ja.
Ja. Dus, ja. Het wordt altijd
het is
getypeerd.
Een hele lieve boom, zullen we maar zeggen.
Ja, maar dat vind ik zelf dus. Het wordt altijd getypeerd als zacht en lief en zorgend. Hè? En de thee die dan kalmerend is ook verzachtend. Maar wat eigenlijk in jouw verhaal zit, hè, met dat recht spreken, wordt best wel hard en streng recht gesproken hier. En,
klopt.
Maar wat jij net zei.
Echt van 19e eeuws.
Ja.
Dat is de ook de spiritualiteit van de 19e eeuw in het christelijk geloof, dat is inderdaad vrij hard.
Die twee kanten van het zachte, lieve en dat strenge, dat rechtspreken, erin zitten. En ik moest inderdaad dan ook wel aan Freya denken, hè, die ook de Noorse godin, die ook geassocieerd werd met de linden. Maar die heeft ook wel, dat is ook niet een bepaald zoet, lief type. Dat was best wel een krachtige vrouw met een sterke wil. En, dus daar zitten ook die twee kanten dan in. Misschien kon ze soms wel als godin van de liefde en schoonheid mooi en zacht lijken. Maar ja. En ik dacht, misschien komt het rechtspreken ook wel juist door die verbinding met de godenwereld. Hè? De bomen van zijn in heel veel culturen eigenlijk verbinden die de werelden van de mensen met die van de goden. Dat daardoor ook de legitimiteit van rechtspraak onder zo'n boom, dat dat daar vandaan komt. Hè? Ja.
Ja, en de lapjesboom bijvoorbeeld, hè? Waar mensen doekjes aan de takken binden. Ken je dat?
Als wensen
ken ik het. Nou, niet alleen als wens, maar bijvoorbeeld als er mensen ziek waren, dan een stuk van het nachthemd of zelfs van het laken van het ziekbed werd dan in de boom gebonden.
Oh, dat ken ik niet.
Huh. Ja, nou, in Nijmegen, vlakbij Nijmegen, staat er nog zo'n boom. En ja, tot op de dag van vandaag worden daar doekjes in geknoopt en knuffels ingehangen. Die boom die hangt echt helemaal vol.
Ja. Je gaat dus het sprookje, of de legende moet ik eigenlijk zeggen, van de gebroeders Grimm aan ons vertellen. De drie groene twijgen. Gebruik jij vaker sprookjes van de gebroeders Grimm als verteller?
Nee, nog niet. Ik ben daar net mee begonnen. En op een gegeven moment vond ik in de kringloop twee Engelstalige sprookjesboeken van Grimm. En het eerste zijn de gewone sprookjes. En het tweede deel, de Grimmer Fairy Tales. Dat is natuurlijk een woordspeling. Maar die zijn dus wat grimmiger.
Ja.
Het is prachtig. En daar staat ook deze legende in. In de grimmigere sprookjes van Grimm. Hoor, ik kan het bijna niet uitspreken.
De drie groene twijgen. Een bewerking van een legende uit de werken van de gebroeders Grimm. Er was eens een kluizenaar die in een bos leefde aan de voet van een berg. Hij bracht zijn tijd door met bidden en goede werken, waarbij hij zich inzette voor behoud en herstel van de aardse schepping. Zo droeg hij om God te eren elke avond een paar emmers water de berg op, om dieren en planten van het kostbare water te voorzien. Want boven op de berg, daar waaide er altijd een harde wind die de lucht en de aarde uitdroogde. De vogels, die daar in het wild leven en bang zijn voor mensen, cirkelen dan op grote hoogte en zoeken met hun scherpe ogen naar iets te drinken. Het krijsende geluid van een buizerd of de schelle roep van een steenarend klonk de kluizenaar als muziek in zijn oren. En omdat de kluizenaar een vroom man was, ging er een engel van God, die alleen voor de kluizenaar zelf zichtbaar was, met hem mee naar boven. De engel telde zijn voetstappen en bracht hem na gedane arbeid zijn eten, net zoals heel lang geleden de profeet Elia, die op bevel van God door raven gespijzigd werd. Jaren en jaren ging dit goed. De kluizenaar werd ouder en vromer en hij was heel tevreden met zijn simpele leventje. Maar toen gebeurde er iets wat hij niet voorzien had. Terwijl hij in zijn kleine moestuin onkruid aan het wieden was, zag hij vanuit de verte hoe een gewapend escorte een arme zondaar in de boeien naar de galg bracht. Zo, die zondaar krijgt zijn verdiende loon, mompelde de kluizenaar in zichzelf, waarbij hij vergat dat voor God geen enkele gedachte verborgen bleven. En ja hoor, God had hem gehoord en besloot hem een lesje te leren, dat hij niet snel zou vergeten. 'S avonds, toen hij het water de berg opdroeg, zag de kluizenaar geen engel die hem altijd zo trouw begeleid had, en werd hem ook geen eten gebracht. Toen schrok hij. Het was alsof de genade van God zich als het water van de zee bij eb had teruggetrokken. Ineens voelde hij tot in het diepst van zijn ziel dat hij verlaten was. Geschrokken ging de goede man zitten en luisterde naar de stem van zijn hart. Wat voor zonde had hij begaan, waardoor God zo kwaad op hem was geworden. Maar hoe lang hij ook bad en mediteerde, en bad en mediteerde, een antwoord kreeg hij niet. Hij at niet en dronk niet. Hij wierp zich ter aarde en bad dag en nacht. Niets hielp. Ten slotte hield hij het door God verlaten gevoel niet meer uit en begon hij te smeken om genade. En hierbij liet hij zijn tranen de vrije loop. Terwijl hij daar vol zelfmedelijden lag te huilen, hoorde hij plotseling het geluid van een vogeltje. Verrukt tilde hij zijn hoofd op in de richting van het vrolijkste wijsje dat hij ooit in zijn leven had gehoord. Maar na een tijdje werd hij daar alleen maar nog verdrietiger van dan hij al was. Met een door tranen verstikte stem begon hij tegen het vogeltje te klagen. Wat zing jij vrolijk, zeg. Verrukkelijk. Maar ja, op jou is onze lieve heer niet boos. Ach, als je mij nou maar kon zeggen wat ik verkeerd heb gedaan en hoe ik God heb beledigd. Want dan kon ik boete doen en weer vrolijk worden. Toen begon het vogeltje met een helder stemmetje te spreken. Je hebt onrecht gedaan door een arme zondaar die naar de galg werd gebracht nog eens te veroordelen. Daarom is God boos op jou, want hij is de hoogste rechter. Als je boete wilt doen en berouw hebt over je zonde en dat ook uitspreekt, dan zal hij je vergeven. Het staat gewoon in die Bijbel die je elke dag openslaat. Oordeelt niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. Kijk het maar na. Lucas hoofdstuk 6, vers 37. Op dat moment stond de engel ineens weer naast hem. Hij had een dikke, kromme tak van een lindeboom in zijn hand en sprak ernstig. Deze dode tak zul je lang moeten dragen, tot er 3 groene twijgen uit tevoorschijn komen. 'S nachts als je gaat slapen, moet je hem onder je hoofd leggen. Overdag moet je langs de deuren gaan om te bedelen voor je brood. En je mag niet langer dan 1 nacht in hetzelfde huis verblijven. Dat is de boete die de Heer je oplegt.' De kluizenaar nam de dorre tak van de engel aan en keerde terug naar de wereld die hij lange tijd niet gezien had. Hij at en dronk niks anders dan dat hij bij elkaar gebedeld kreeg. Maar vaak bleven de deuren voor hem gesloten. Er waren dagen bij waar hij geen kruimel brood kreeg en hij met een rammelende maag naar bed ging, als hij al een slaapplaats had gekregen. Op een keer was hij van de vroege morgen tot de late avond van deur tot deur gegaan. Niemand had hem iets gegeven en niemand wilde hem onderdak voor de nacht verlenen. Toen ging hij het bos in. Na uren vond hij eindelijk een grot met een huisje eraan gebouwd waarin een oude vrouw woonde. Ze zat op een bank voor haar huisje met naast haar een hondje dat vrolijk begon te kwispelen toen ze hem zag. Kluizenaar knikte beide vriendelijk toe en vroeg: "Goede vrouw, alstublieft, mag ik vannacht in uw huis de nacht doorbrengen?" "Nee, dat mag u niet," zei de oude vrouw beslist. De kluizenaar schrok ervan. "Zelfs als ik zou willen, dan kan ik dat niet doen. Ik heb namelijk 3 zoons die niet deugen en die een vreselijk karakter hebben. En als ze van een rooftocht thuiskomen en u hier zouden vinden, dan zouden ze niet alleen u, maar ook hun arme moeder ter dood brengen. Dus loop dan maar gauw verder. Hier bent u echt aan het verkeerde adres." "Laat me toch blijven, goede vrouw. Ik verzeker u dat ze u en mij niet zullen doen." Hij zei dit met zoveel overtuiging dat de vrouw zich tenslotte liet overhalen. Zonder iets te zeggen deed ze de deur van haar schamele woning open en liet de kluizenaar naar binnen. De man zocht direct een plekje onder de trap en ging liggen met zijn dorre tak onder zijn hoofd. Toen de oude vrouw dat zag, was ze verbaasd en vroeg naar de reden van dit vreemde gedrag. Daarop vertelde hij haar dat hij de tak als boetedoening met zich meedroeg en het 's nachts als kussen gebruikte. "Ik had onze lieve heer beledigd, want toen ik een arme zondaar op weg naar zijn terechtstelling had gezien, had ik gezegd dat hij zijn gerechte straf ontving. Zijn verdiende loon, zei ik. Dat zijn de woorden die me nu al jaren en jaren achtervolgen." Toen kon de vrouw haar tranen niet meer bedwingen en riep: "Ach, heden, als de heer 3 woorden al zo bestraft, wat zal er dan van mijn 3 zoons terechtkomen? Welke straf zullen zij bij het laatste oordeel ondergaan?" Ze rilde bij de gedachte aan het vuur van de hel waar ze ongetwijfeld in terecht zouden komen. Om middernacht kwamen de rovers thuis. Ze raasden en tierden en schopten tegen alles wat ze voor de voeten kwam. Het hondje, dat dit al eerder had meegemaakt, kroop snel onder de tafel. Toen porden ze het vuur hoog op en smeten er een paar houtblokken op, waardoor de kamer helder verlicht werd. Op dat moment zagen ze een man onder de trap liggen. Woedend schreeuwden ze tegen hun moeder dat ze haar zo hadden gewaarschuwd om vooral niemand, maar dan ook helemaal niemand binnen te laten. "Alsjeblieft, laat die man met rust," antwoordde de moeder van de rovers. "Hij is een arme zondaar die boete doet voor zijn zonde." Maar daar hadden de rovers wel oren naar. Een collega, Die kwam je niet elke dag tegen. Dus trokken ze de kluizenaar onder de trap vandaan en zetten hem op een stoel voor de haard.
Vertel, we willen alles weten. Misschien kunnen we nog iets van je leren.
De kluizenaar haalde diep adem en vertelde in geuren en kleuren hoe hij gezondigd had en hoe hij door de woorden zijn verdiende loon in ongenade was gevallen. De rovers hadden iets heel anders willen horen. Maar op de een of andere manier hadden de woorden van de kluizenaar hen diep geraakt. Ze moesten, of ze nou wilden of niet, ineens aan hun eigen zondige leven denken. Als God al door 3 woorden zo boos kon worden, ze moesten er niet aan denken wat hen dan zou overkomen. De kluizenaar zag hoe de rovers tot inkeer kwamen en hoe ze besloten om ook boete te doen en hun leven te beteren. Met tranen in de ogen van ontroering zocht hij het donkere plekje onder de trap weer op en met een glimlach om de lippen viel hij op de dorre tak in slaap. De volgende ochtend vonden ze hem daar. Hij was die nacht gestorven. Uit het verdroogde hout waarop zijn hoofd lag waren 3 groene twijgen opgeschoten. Toen wisten de rovers en hun moeder dat onze lieve Heer hem weer in genade had opgenomen. Na de begrafenis van de kluizenaar werd de tak met de 3 twijgen behoedzaam voor het huis in de grond geplant en deze groeide uit tot een enorme lindenboom. Onder die schaduwrijke boom werd nog jaren en jaren recht gesproken. De oude rechter, die veel van de wereld had gezien en de menselijke tekortkomingen als geen ander kende, velde dan een oordeel dat naar verluid altijd zeer rechtvaardig was. Dit was een bewerking van legende nummer 6 uit de werken van de gebroeders Grimm. De 3 groene twijgen, door Vincentius van Rossum.
De titel, de 3 groene twijgen, dat geeft eigenlijk wel het belang, ook al lijkt het misschien een kleine rol weggelegd, maar voor die 3 groene twijgen die pas op het einde ontspruiten aan die dorre tak, maar het is toch een heel hoopvol teken dat het ook als titel is gekozen eigenlijk. Het belangrijkste van het verhaal zou je dan toch denken, die hoop. En ik las hè, dat in die tijd van de gebroeders Grimm, 19e eeuw, wat jij al zei eerder, Vincent, van het strenge in de spiritualiteit van het christelijk geloof, maar ook eigenlijk de tijd van de romantiek was. Hè? En de gebroeders Grimm, die verzamelden heel veel verhalen, vooral ook van op het platteland, bij de boeren, waarvan werd gedacht van die staan dichter bij de natuur en dichter bij God, die 2 elementen eigenlijk werd zo gezien. Hè? En het stukje wat me wel raakte was eigenlijk die straf die die kluizenaar dan krijgt, dat het niet zozeer het niet eten meer krijgen is, maar eigenlijk het dat er niemand meer is voor hem, die verlatenheid, die diepe verlatenheid die hij dan voelt, hè? Ja, en dat zelfs
en dat hij het dus helemaal in zijn eentje moet doen.
Ja, en dat zelfs zo'n vrolijk vogeltje, dat hij daar eigenlijk dan ook verdrietig van wordt. Dus als je al van binnen zo'n diep verlaten gevoel hebt, dat zelfs dat ook niet, dat verdriet niet opheft meer. Ja.
Nee, en er zit zoveel in, hè, in zo'n klein sprookje, schuine streep legende. Dat is, als je daar verder over nadenkt, er komt steeds meer uit eigenlijk.
Ja.
En dat is het mooie ervan. Hoe smaakt die thee trouwens?
Ja, lekker. Zoet. Ik ben aardig wat zoetigheid gewend, maar dan nog is die echt wel zoet. Ja.
En in dit geval is het letterlijk een hartversterkertje.
Ja.
Oh, en nu had ik een foto van je willen maken, zo met een kopje thee.
En dan wil ik afsluiten met een gedicht van Gerrit Achterberg, Driade. Ken je dat?
Nee, dat ken ik niet. Maar ik heb zijn gedichten in de kast staan, dus ik kan het nakijken.
Oké, ja. En ik
zal... Hoe heet het?
Driade.
Driade.
En het gaat eigenlijk...
Het heeft ook iets met de boom te maken, hè?
Ja, want de Driade is natuurlijk een bosnimf. En zijn gedicht gaat eigenlijk over het dat hij de linde als heilig verklaart. Daar begint hij mee, omdat ze op een vrouw lijkt. En eigenlijk de vrouw die hij lief heeft, zit in die linde. En hij probeert dat moment dat hij die vrouw in die linde ziet veranderen, vast te leggen eigenlijk met zijn camera. Dus een beetje, hij refereert natuurlijk aan die Griekse mythologie. Maar hij haalt er ook de moderniteit bij met zijn fotografie. En hij probeert dat moment vast te leggen en haar op die moment te vangen. Eigenlijk in leven te houden, dat ze niet... Ja, dat ze bereikbaar blijft. Want het is eigenlijk een onbereikbare liefde waar die het aan strijdt. Mm-hmm. Ja. Dryade door Gerrit Achterberg. Ik heb de linde heilig doen verklaren, die ik gedurig voor een vrouw aanzie. Ver genoeg weg wordt het verschil nihil. De stam het lichaam, klederen de blaren en goud haar de bloesem bovendien. Liet zich het juiste ogenblik uitsparen van de verandering, dan zou ik zien hoe zij tot stand komt uit haar effigie en dat fotograferen en bewaren. Daarvan een film opnemen. Het proces was dan hanteerbaar. Ik kon eigenmachtig bedoelde fase zoveel widescreen geven dat ze spontaan de boom ging overleven. De schijn ontsnapte en zichzelf deelachtig mij tegemoet liep uit die blinde bres. We zijn hierbij aan het einde gekomen van aflevering 4 van de podcast van Plantenverhalen over de linde vooral. In de beschrijving van de aflevering vindt u een link naar de Facebookpagina van verteller Vincentius van Rossum. En ook een link om een donatie te kunnen doen mocht u deze podcast willen steunen. Bedankt voor het luisteren. We hopen dat je het leuk vond en tot volgende week.